Lieve vrienden, dit is weer Word Bemoedigd met een preek van de week. Afgelopen zondagochtend sprak Lieneke Blijdorp in de Levend Evangelie Gemeente de Aalsmeerderbrug. Lieneke spreekt in vele kerken en conferenties. Zij is in het dagelijks leven asieladvocaat en staat vluchtelingen bij in hun proces. Het thema van haar boodschap is doorbraak.
Goedemorgen allemaal. Ik was bijna de verkeerde kant op gereden, want ik miste net het laatste slag. Toen dacht ik, ik moet daarheen. Maar dat maakt niet uit, het is allemaal goed gekomen. Dank voor de uitnodiging om hier vandaag weer te zijn. Ik vind het altijd heel bijzonder om hier te zijn, omdat jullie realiseren jullie dat misschien wel, misschien niet. Dit is een hele bijzondere plek. Niet alleen om jullie te zitten, dat dit niet alleen jullie gemeente is. Maar als je kijkt naar wat er op dit moment gebeurt in Nederland, in christelijk Nederland. Dus we zien de honger onder de mensen, het enthousiasme, het vuur onder jonge mensen die God willen zoeken, die God willen dienen. We hoorden het net ook al bij de Alpha. Er is zo'n honger in Nederland, maar er is ook een beweging onder Gods kinderen. Om meer van hem. We willen meer. En op het moment dat je dan gaat kijken van waar is dat begonnen, dan is een heel groot deel van dat vuur, van die historie, is op deze plek begonnen. Generaties terug is de openbaring van Gods kracht hier zo groot geweest, terwijl die dat op andere plekken nog niet zo was. Maar de gemeente die er toen was, de generaties die er toen waren, die werd zo uitgeschreeuwd naar God en God heeft zich aan deze plek verbonden. En realiseer je dat? En dan wil ik jullie echt voor eren. En ik denk dat meer mensen dat weten en dat ook meer zullen uitspreken. Dat vanaf deze plek er letterlijk een vuur is uitgegaan in Nederland. Tegenwoordig is iedereen eigenaar van wat er gebeurt en dat is ook goed. Maar het is ook belangrijk om te realiseren waar we vandaan komen. En ik geloof dat God heel veel dingen al in dit huis heeft gedaan, maar dat er ook een nieuw seizoen is waarin andere beloftes die misschien nog niet zijn uitgekomen uit zullen komen en dat ook deze gemeente weer een stap verder zal kunnen gaan. Amen? Oké, dat was even de inleiding. Wat ik met jullie wil lezen vandaag. Andere bril, betekent dat ik jullie niet meer zie nu, maar anders kan ik niet lezen. Is dat handiger? Ja, dan verhuis ik omhoog. Ja, het is een soort hemelvaart, maar dan anders. Een hemelvaart met een trap. Thank you. Goed. Kijk, ik zie jullie nu ook niet, maar dat zag ik net ook al niet. Ik wil met jullie gaan naar 1 Samuel 17. Dat is een heel bekend verhaal. En misschien denken sommigen, daar gaan we weer, ik weet al wat er gaat komen. Misschien niet. Misschien ook wel, misschien ook niet. Het is het bekende verhaal over David en Goliath. En net als jullie, de meeste van jullie, je zal dit verhaal al vanaf de zondagsschool hebben gehoord. Altijd de plaatjes erbij, de kleurplaten. En altijd het verhaal van David met de slinger en de 5 stenen. En naarmate je ouder wordt, heb je meer lessen en bijbelstudies gehoord over wat die 5 stenen betekenen. Iedereen legt er zijn eigen verhaaltje in van het is dit en het is dat en het is gebed en het is aanbidding. En dan, je kan het er heel mooi maken. En dat is allemaal niet verkeerd, allemaal niks mis mee. Maar ik denk alleen niet dat dat de kern van het verhaal is. En dat is natuurlijk wat we heel vaak hebben. Bepaalde verhalen zijn we zo aan gewend en die zijn zo deel geworden van onze kerkgeschiedenis, dat we soms even missen wat er precies staat. Ik wil met jullie... Dat was mijn pagina in 2. Oké. Ik wil met jullie gaan naar 1 Samuel 17, het eerste vers. En daar zien we gelijk al een groot geheim waarom het was zoals het was. De Filistijnen nu verzamelden hun leger tot de strijd en trokken samen te Soko dat tot Juda behoort. Ze legerden zich te Efes-Damin tussen Soko en Azeka. Saul en de mannen van Israël verzamelden zich ook en legerden zich in het Terebintendal. En zij stelden zich op in slagorde tegenover de Filistijnen. En de Filistijnen stonden aan de ene zijde op een berghelling. Ik denk dat dit een belangrijk uitgangspunt is. Ook voor ons, ook in aansluiting op het woord dat Agnes net gaf. Heel bepalend is als we door iets heen gaan. En we gaan altijd door dingen heen. Zolang we hier op aarde zijn, is dat nou een keer deel van ons lot, maar ook deel van ons groeiproces. Deel van de dingen die ons dichter bij God brengen. Het is nooit alleen maar dag aan dag, halleluja, en je loopt alleen maar van je ene wolk op de andere. Bij mij niet in elk geval, de meeste mensen niet die ik ken. Maar de clue is wel, wat is je perspectief? En wat ik nu ga zeggen is allemaal, dat hebben jullie allemaal al gehoord. Dus je denkt, ik ga hier iets heel nieuws horen, helaas. Maar wat is je perspectief? En het begint ermee dat op het moment dat je in de problemen zit, wat is je perspectief? Het leger van Israël was gelegerd in het dal. Het leger van de Filistijnen was op de wand, aan de zijkant van de vallei. Hoe, zelfs als je niets weet van militaire strategie, kan je wel bedenken dat als je in de vallei zit, op de bodem, en je hebt aan die kant een muur en aan die kant een muur, en daar staan je vijanden, dan zit je gevangen. Dan kan je geen kant op. Dus de clue is dat we ons niet daar moeten vestigen op dat punt. Maar dat is wel wat er gebeurde. En ik geloof dat ook niet alleen een militair, maar ook aangeeft dat er te weinig connectie met God was, met zijn instructies. De Heer had niet gezegd, ga je maar legeren in het dal. Dat hadden ze op de een of andere manier zelf bedacht. Maar op het moment dat je dus begint in een probleem, vanuit het verkeerde perspectief, ben je een soort kansloos. Want het is alsof je in een soort put zit. En ik weet dat veel mensen, ook als het gaat om depressie of om angst, de duivel, dit wil maar één ding, die wil je altijd vertellen, dit komt nooit meer goed. Dit komt nooit meer goed. Al die andere keren kwamen wel goed, maar dit komt nooit meer goed. En soms kan je die muur als een soort grote betonnen muur steeds dichter op je af voelen komen, dat je denkt, oh help, 3, 2, 1 en ik word totaal gesquashed daarin. Herkennen we dat? Heeft niemand dat? Oké, toch wel. Het kan gaan over je kinderen, het kan gaan over je gezondheid, het kan gaan over je huwelijk, het kan gaan over de kerk, het kan gaan over het land. Er zijn zoveel dingen en de vijand wil altijd zeggen, er is geen oplossing, dit komt niet goed. En dat was hier ook het beeld en menselijk gezien was dat ook wel een beetje het punt waar ze waren beland. Maar het punt is, wij zijn niet gebonden aan die natuurlijke wereld. Wij hebben een bovennatuurlijk level waarop we kunnen kijken, kunnen denken, kunnen communiceren en dus ook kunnen handelen. En dat is wat hier uiteindelijk gebeurt. En als je dan kijkt naar de tekst, de bekende tekst uit Romeinen 8, vers 38, als we die kunnen vasthouden, ik ben ervan verzekerd dat ongeacht wat ik voel, wat ik zie, wat ik meemaak, wat er van mij is geroofd. Ik vond dat lied net, wat een van die zusters zong, over van soms hoor je lang niks. En we willen zo graag, juist als het ellendig is, steeds die stem van God horen. Steeds horen van kom op, het komt goed, of we moeten die kant, of je moet dat. En soms is de realiteit, soms hoor je even niks. Maar dan zegt dat andere lied, even if you don't see it, I'm working. Even if you don't hear it, I'm working. En zo is het. Weet je, de kunst is om vast te houden. En niet alleen maar te focussen van ik moet het gelijk zien, maar echt vanuit dat geloof. En we geloven dat we ook ontvangen daarin. Maar ook te focussen van Heer, u gaat het doen. Want niets kan ons scheiden. Niets. Niet dood, niet leven, niet toekomst, niet machten, niet krachten. Niks. En dat zijn van die teksten, die leer je, die dreun je op. Maar op het moment dat je daarin zit, dan ga je pas merken, wauw, het is gewoon echt waar. Niets kan mij echt scheiden van die liefde van God. We weten dat God altijd een oplossing heeft. En we weten ook dat God altijd in dit soort situaties iemand op een gegeven moment naar voren schuift om zijn volk te redden. Dat zien we door het hele Oude Testament, dat zien we ook in het Nieuwe Testament. En dat zie je als het goed is ook om je heen. En het kan zijn dat God jou gebruikt om in het leven van een ander letterlijk het licht aan te doen. Het kan zijn dat God iemand gebruikt om dat bij jou te doen. Maar God heeft altijd een antwoord. Het zal voor God nooit zo zijn dat hij denkt, ja inderdaad, je hebt gelijk, dit wordt inderdaad niks meer. Het is niks en het wordt ook niks. Nee, het is een leugen. ga daar niet in mee. En als je merkt dat je overweldigd wordt, want soms kan je zo, zelfs door zo'n hele grote golf onderuit gegooid worden, probeer terug te gaan naar het woord. En ook al voel je het niet, maar hou vast, weet Heer, ik voel het niet. Maar ik hou vast, want ik weet dat u er bent. En daar gaat het om. Wat het grappige, nou ja, het is helemaal niet grappig, wat eigenlijk heel droevig is. Op een gegeven moment komt David, die komt daar. En David, die heeft een hele andere mindset. En die komt daar, eigenlijk, hij wist niet dat dit zijn dag zou gaan worden. Hij was gezalfd, hij was geroepen, God had een plan met zijn leven. Maar hij wist niet dat dit een hele cruciale dag zou zijn, waarin hij zich naar voren zou schuiven en waarin hij zou gebruiken om het volk te bevrijden. Hij kwam daar om te dienen. Hij kwam daar met een koninklijke blik. Hij kwam daar met een bovennatuurlijke blik. En daar waar al die andere mensen zaten te rillen van angst en alleen maar die Goliath de hele dag hoorde schelden en schreeuwen en intimideren en waar mensen zich steeds kleiner begonnen te voelen en dachten inderdaad, dit gaat niet goed komen. Dat is natuurlijk wat Goliath ook zei. Dan komt David en die denkt, jongens, wat is hier aan de hand, joh? Wat is dit voor een gek? Waarom luistert iedereen daarnaar en waarom zijn we zo in de war daarover? En hij zegt op een gegeven moment, hij vraagt eerst aan zijn broeders naar hun welstand in vers 22. En terwijl hij dan met hen spreekt, daar komt de kampvechter Goliath. En hij sprak dezelfde woorden als altijd en David hoorde ze. Dus David hoorde die woorden ook. Het was niet dat David ongevoelig was. En toen alle mannen van Israël die man zagen, sloegen ze voor hem op de vlucht. Doe dat niet. Ga niet op de vlucht voor de vijand. Hij is een leugenaar. Hij intimideert, maar het is een leugenaar. En hoe werkelijk iets ook voelt en lijkt, hij is een leugenaar. En David die bekijkt dat en die ziet dat al die lui op de vlucht slaan. En hij denkt, nou ja, dit gaan we dus gewoon niet toestaan. En hij wil in actie komen en dan is daar eerst zijn broer Eliab in vers 28. En die zegt, waarom ben je eigenlijk gekomen? En waar heb je je schapen achtergelaten in de woestijn? Ik ken je overmoed en de boosheid van je hart. Je bent gekomen om de strijd te zien. En David zegt, wat heb ik nou misdaan? What did I do? Waarom ben je kwaad op mij? Het is gek, hè? Iemand die komt met de visie van God, met een andere blik. En in plaats van dat mensen zeggen, oh wat fijn. Hier is iemand die er anders naar kijkt. Begin notabene zijn eigen mensen. Die vallen hem af en die vallen hem aan. En die proberen hem onderuit te halen. Maar hij laat zich niet bedriegen. Hij laat zich niet ontmoedigen. En dan zegt in vers 32 David tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. En Saul zegt, nee, dat kan je niet doen. Je kan niet met hem de strijd aanbinden. Want je bent nog jong en hij is een krijgsman vanaf zijn jeugd aan. Dus er is werkelijk niemand die hem weet te bemoedigen. Sterker nog, iedereen ontmoedigt hem. Waarvan je denkt, en dan? Wat willen jullie dan? Wil je per se hierin doodgaan? Wil je per se uitgeroeid worden? Dan lijkt het bijna op. En David laat zich niet ontmoedigen. Hij gaat ook geen ruzie maken. Hij gaat niet zeggen, joh, wat zijn jullie dom? Waarom heb je niet een geestelijke blik? Hij houdt zijn focus ook daarin. Hij gaat niet in allerlei zinloze discussie. Hij houdt zijn focus op de mindset van het koninkrijk. Op de mindset van, wat gebeurt hier? Met het volk van God, met de naam van mijn God. En wat gaan we hier doen? En dan zegt hij, en ik geloof dat dat het geheim is. Ik geloof niet dat het geheim zat in die vijf stenen. Hier is het geheim in vers 34. Daar zegt David dit. Uw knecht was gewoon om voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na. Ik sloeg hem en ik redde het uit zijn muil. En als hij zich dan tegen mij keerde, dan greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan zoals deze, omdat hij de schaap getart heeft. Dit is het geheim. David had een relatie met God. David kende de tegenwoordigheid van God. Wat hij hier vertelt is realiteit. Hij zegt gewoon, ik was een herder, ik ben een herder. En we hebben ergens anders gelezen dat hij niet groot van stuk was. Ik stel me voor dat hij dan net zo klein was als ik. En dat je, het frustreert me altijd dat ik klein ben, maar ik kan me voorstellen dat hij het ook niet heel fijn vond dat hij klein was. Maar het maakte hem niet uit, want hij had een kudde en van tijd tot tijd werden daar beesten geroofd. Net zoals dat er bij ons van alles geroofd wordt, als je niet oplet. En hij zegt, ik heb zo Gods kracht ervaren, dat als er een leeuw kwam, dan ging ik er achteraan. Hoe logisch is dat? Dat is niet logisch. Al was die 2 meter geweest, dan was het nog niet heel logisch geweest. Een leeuw en een beer, we weten allemaal, ook al hebben we dat hier niet gelukkig. Althans niet de vrijheid, gelukkig. Maar we weten dat levensgevaarlijk is. Dus daar moet een bovennatuurlijke kracht zijn geweest in hem. Hij heeft ervaren wat het is om in Gods presence te zijn. Hij heeft ervaren hoe je op een bovennatuurlijke manier jouw erfdeel, jouw eigendom, terughaalt bij de vijand vandaan. En dat wil niet zeggen dat hij het nooit eng gevonden heeft. Er staat niet van, oh wat leuk, daar kwam weer een leeuw. Ik dacht, oh leuk. Nee, maar hij zegt wel, als het gebeurde ging ik erachteraan. Ik accepteer niet dat er wordt geroofd. Ik accepteer niet dat er wordt gestolen. Ik accepteer niet dat mijn eigendom of mijn dieren, dat wat hoort bij mijn gezin, dat het van me geroofd wordt. Uw knecht was gewoon. He, dus uw knecht was gewend. En als je realiseert, als je gewend bent, als jonge jongen, om alweer aan te gaan, ja, dan denk je bij die Goliath gewoon heel sukkel. Met je grote mond. Het ligt er maar aan wat je perspectief is, hè? Als je je legert daaronder in die vallei en je kan alleen maar omhoog kijken en je denkt, oh my goodness, waar houden die muren op? Ja, dan is het. Dan is dat het einde. Of dan zou dat het einde kunnen zijn. Maar als jij gewend bent om achter leeuwen en beren aan te gaan. En te zeggen, hey, ik neem mijn schaap weer mee terug als je het niet erg vindt. Dat is een hele andere mindset. En vanuit die mindset gaat hij achter Goliath aan. En God geeft hem wijsheid. God geeft hem favor op dat moment. En hij heeft de doorbraak op dat moment voor het volk. En het bijzonder is dan in vers 45, dan zegt David tegen Goliath, jij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies. Dit zijn grote wapens, echt hele lange wapens. Maar ik treed jou tegemoet in de naam van de Heere der Heerscharen, de God der slagorde van Israël die je getart hebt. Deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en het hoofd afhouden. Hij proclameert en hij spreekt het woord van God, maar hij spreekt wel het woord wat hij ook in zich heeft. En wat ik heb gezien de afgelopen jaren, met name aan het begin van de corona-periode, zag je dat vaak, omdat mensen heel erg geschrokken waren. En ik weet niet of jullie dat ook hebben ervaren, dan waren er mensen om mij heen ook, die gingen als een soort malle alleen maar Psalm 91 zitten proclameren, bijna alsof het een soort tovertekst was. Dat zaten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Alsof het die woorden zijn. En het zijn wel die woorden, maar het zijn die woorden zoals bij David, op het moment dat je weet waar je het over hebt en je hebt je dat eigendom gemaakt. Kijk, ik kan niet zeggen over mezelf, uw knecht is gewend om achter de leeuwen en de beren aan te gaan. Want ik mag blij zijn dat ik dat nooit heb hoeven meemaken. Maar hij wist waar hij het over had. Maar ik weet wel andere dingen waar ik doorheen ben gegaan. En waar ik door een dal ben gegaan. En door aanvallen en door ellende. En dat ik met veel moeite overeind kon blijven door alleen maar te zeggen, Jezus, Jezus, Jezus. Dat was soms het enige wat ik kon zeggen, Jezus. En daarmee kom je eruit. Vergeet niet, zelfs al ga ik door het dal van diepe duisternis. Ik ga door het dal van diepe duisternis. Niet ik ga er zitten, ik sla mijn tent op, ik ga er wonen. Ik ga er doorheen. Je zit soms in dat dal, liever niet, maar dat gebeurt nou één keer. Maar je gaat er doorheen. Al moet je kruipen om aan de overkant te komen. Keep moving. Blijf bewegen. Ga er niet zitten. Dat is wat hier gebeurt. Ja, die dingen gebeuren. We worden aangevallen. Maar we blijven niet zitten. We moeten die mindset van God hebben. We moeten weten hoe God naar ons kijkt. En dat echt bevatten. En dan gaat het niet om het bijna op een soort toverijachtige manier smijten van teksten waar je eigenlijk niet van begrijpt wat het betekent. Maar het gaat om dat je de koning hebt ontmoet en dat je dan weet, maar ik ben, mijn koning is mijn beschermer en ik schaduw van de Allerhoogste. Wie denk je dat je bent, duivel? Wie denk je dat je bent, leugenaar? Wie denk je dat je bent om ons land kapot te maken? Wie denk je dat je bent om de mensen wanhopig te maken? Als je dat kunt pakken, hè, dan hoef je niet als een soort weesgegroetje 35 keer die psalm hardop te proclameren en te denken van nou, nu heb ik het wel onder controle. Nee, doe het maar één keer. Als je weet waar je het over hebt. Uw knecht was gewend om achter een leeuw en achter een beer aan te gaan. Dan zeg je wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Want dan weet ik, je maakt mij niet gek. Ik was in die schuilplaats. Niemand hoeft mij te vertellen hoe het eruit zag en dat ik er niet was. Want ik weet hoe het daar was. En als je dan kijkt in Jesaja. Kijk even met mij mee. Jesaja 43. Bekende tekst. 41 eigenlijk. Daar zegt de Heere dit. Je bent mijn knecht. Ik heb je uitverkoren. Niet versmaad. Vrees niet. Altijd. We worden altijd besprongen door angst. Door dingen die ons intimideren. Vrees niet, want ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want ik ben je God. Ik sterk je, ook help ik je, ook ondersteun ik je met mijn heilrijke rechterhand. En zie dan alle die tegen jou in woede ontstoken zijn. Ze staan beschaamd en ze worden te schande. De mannen die u bestrijden worden als niets en ze komen om. Je zal ze zoeken, maar je zal ze niet vinden. Ze worden als niets en ze worden vernietigd. Want ik de Heere uw God, ik grijp je rechterhand vast, die tegen je zegt, vrees niet, ik help u. Vrees niet, wormpje Jacob, volk Israël, ik ben het die u helpt. En uw verlosser is de heilige Israëls. Dit is het. Dit is het. Verder in hoofdstuk 43. Hè, vrees niet, want ik heb je verlost. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Als je door het water gaat, ben ik daar. Als je door het vuur gaat, ben ik daar. Je bent nooit alleen. En dat zeggen we zo makkelijk. Maar het gekke is dat je dat pas echt gaat beseffen als je dat hebt meegemaakt. En dan weet je de volgende keer ook, als die leugen komt, dat je denkt, dit heb ik al, been there, done that. Ik heb dit al een keer meegemaakt, ik ga daar niet in mee. Maar het vergt een keuze. Het vergt een keuze. Het betekent dat je door moet bewegen. Het betekent dat je het koninkrijk van God moet zoeken. Dat je de Heer Jezus moet zoeken. Die tegenwoordigheid moet zoeken. En het hoeft niet in een tiendelige bijbelstudieserie waar je daarna gefrustreerd raakt omdat het je niet lukt. Omdat je zo druk bent in je hoofd. Maar zoek Hem. Zoek Hem en roep het uit, Jezus. En accepteer niet dat je beroofd wordt. En als het gaat om je vreugde. Als het gaat om je kracht. Dan gaat het ook om je bestemming. En vergeet niet, als de vijand jouw bestemming probeert te roven, dan rooft hij ook de oogst die uit jou zou voortkomen. Als jij geroepen bent, niet als, je bent geroepen, maar als je geroepen bent om het evangelie te delen, of het nou is in een ministry, een fulltime bediening, maar ook gewoon in je dagelijks leven als christen. En je doet dat niet, omdat je zo overweldigd bent door alles. Dan is het gevolg daarvan dat er mensen op jouw weg komen voor wie jij misschien de enige was die ze iets over God had kunnen vertellen. En die horen het niet. En dat zeg ik niet om een schuld, om een oordeel op je te leggen, daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om dat we moeten beseffen ook hoe de vijand denkt. Het gaat er niet specifiek om ons, het gaat om de legacy die we kunnen achterlaten. Ik begon met te zeggen wat deze kerk voor legacy heeft in Nederland. Als jullie leiders van toen, lang geleden, niet hadden gedaan en hun relatie hadden gehad met de Heer op de manier die ze hadden gehad, ben ik ervan overtuigd dat niet alleen christelijk Nederland er anders uitgezien zou hebben, maar überhaupt Nederland. Want we hebben een impact. En we raken soms gefrustreerd als we zien hoe het met het land gaat op sommige punten. En toch geloof ik dat we die impact hebben. Elk van ons, waar we zijn. Maar we moeten uit die gevangenschap. We moeten die ketens losgooien. Laten we niet doen alsof we geen keuze hebben, alsof we geen oplossing hebben. We hebben een oplossing. Het gaat om de eer van de koning. Het gaat om de eer van de koning. Amen. Het gaat om de eer van Jezus. Dus het is het enige waar het om gaat. En vanuit daar, vanuit dat punt, gaat het om dat ons land gered wordt. Dat mijn buurvrouw gered wordt. Dat mijn broers gered worden. Dat jouw kinderen gered worden. Dat ze impact hebben op school, dat ze niet verslaafd raken. Dat de huwelijken sterk zullen zijn. Dat de leiderschappen in gemeentes sterk zullen zijn. En dat er niet een of andere irritante worm tussenkomt. Die zo'n wormgeest, ken je het? Zo'n krinkel-krinkel en dan zit hij er weer tussen. En die vervolgens ruzie veroorzaakt, waardoor een kerk weer 1,5 jaar eerst met elkaar in therapie moet voordat ze verder kunnen. Ja, ik meen het serieus. Ik ben advocaat en een deel van mijn werk, is een heel substantieel deel van mijn praktijk, is het assisteren in kerken waar problemen zijn. En dat zijn er heel veel. Ja, christenen zijn net mensen. Dat is op zich niet erg. Maar het betekent wel dat er heel veel kerken stil liggen, terwijl nu het uur is om te bewegen. Mensen, we hebben die tijd niet om eindeloos met onszelf bezig te zijn. Als je in nood bent, is het wat anders. Als het gaat om dat iemand voor de 4e keer op je tenen heeft gestaan, doe gewoon een stap opzij, zodat hij er de volgende keer niet weer op staat. Sommige dingen, weet je, zet het af, is het belangrijk voor de eeuwigheid? En sommige dingen zijn echt irritant, maar dan nog, wat is belangrijker? Laten we gaan staan, alsjeblieft. Heer Jezus, het gaat om u alleen. Het gaat om uw naam en om uw eer. Het gaat om de koning. Het gaat om de koning, Heer, en dat willen we uitspreken. We willen het beleiden en proclameren. Het gaat om u alleen. Heer, en we willen u eren. En we willen ook uitspreken, Heer, dat we u nodig hebben. En we willen ook uitspreken, Heer, u bent genoeg hierin. Het is niet zo dat we geen antwoord hebben. We hebben een antwoord. We hebben een antwoord in de tijd van Goliath. En we hebben een antwoord in de tijd van corona, in de tijd van Poetin, in de tijd van de Eneco, in de tijd van kinderen die verslaafd raken. We hebben een antwoord. Heer, en u laat ons zien dat het niet onze bestemming is om te blijven in die vallei, om te blijven in dat dal. Maar Heer, geef ons ogen waarmee we zien op uw niveau, op een bovennatuurlijke manier. Heer, dat we zeggen dat we ons niet laten intimideren door een hoop lawaai. Maar dat we denken, wat is dat voor een onbesneden Filistijn? Wat is dat voor een geest die daar staat te schreeuwen? In Jezus' naam, Heer, ik bid u voor elk van deze mensen, Heer. Heer, we roepen het uit naar u, elk van hen, Heer, dat die dingen in hun leven die ze afhouden van u, die ze verlammen soms van angst, verdriet, van moeite, van het gevoel van ik doe er niet toe, ik hoor er niet bij. Heer Jezus, kom met uw zalving, Heer. Kom met uw zalving over deze hele groep en over dit gebouw. Heer, wilt u ons toerusten? Kom met uw olie, Heer. En raak ieder van hen aan, Heer. Ieder, Heer. Zalf ons, Heer, met uw olie, Heer. Heer, zodat we net als David zullen kunnen zeggen, wij zijn gewend om achter die leeuw en die beer aan te gaan als mijn kinderen geroofd worden. Ik ben gewend om achter die beer aan te gaan. Wanneer mijn kinderen stoppen met hun school en op straat gaan hangen. Met mensen waar ze niet bij horen. We halen ze terug in Jezus' naam. We halen ze terug in Jezus' naam. We halen ze terug vanuit het noorden en het zuiden en het westen en het oosten. We halen die kinderen terug. Heer, ze komen terug naar dit huis. En ze komen terug bij u in Jezus' naam. Of ze nou 60 zijn of 60, we halen ze terug in Jezus' naam. Heer, u hebt ons geroepen om te staan en om gebied in bezit te nemen. Maar dat kan niet als we zelf ons gebonden laten voelen. Want we zijn het niet, Heer. We zijn vrij in u. Heer Jezus, ik bid u voor dit huis, voor de huwelijken. Wilt u ze sterk maken, Heer Jezus. En de dingen die er zijn, Heer, wilt u mensen helpen om dat weg te werken, om dat af te breken. Zodat we allemaal ook in de huwelijken kunnen zeggen, wij zijn gewend om erop uit te gaan. Je kan, duivel, je kan proberen wat je wilt, maar je maakt ons niet gek. Want wij zijn een drievoudig snoer. Heer Jezus, ik bid u voor die mensen die die muur op zich af voelen komen. Dat ze denken, er is geen oplossing voor mijn probleem. Er is geen antwoord voor mijn probleem. Duivel, je bent een leugenaar. Je bent een leugenaar en we zetten deze mensen vrij. Heer Jezus, u weet om wie het gaat en we zetten ze vrij. We breken die schakels af van iedereen die hiermee gebonden zit. Die hierdoor lastig gevallen wordt. We breken het af. Elke keten, elke ketting, elk touwtje wat gespannen is. Zet elk van deze mensen in de vrijheid. Vanuit uw woord. Niet met toverteksten, niet vanuit angst, maar vanuit uw woord. En vanuit uw presence. Heere God, en we willen uw koningschap zien. We willen uw glorie zien. In dit huis. In dit huis en vanuit dit huis. In dit land en vanuit dit land. Heer Jezus, en ik bid uw zegen over de leiders van dit huis. En ik bid uw zegen over de leiders van ons land. Heer, wat we ervan vinden is niet relevant. Wat we ervan vinden is niet relevant. U roept ons op om te bidden voor onze leiders. Niet om er een mening over te hebben. We zegenen elk van hen. In Jezus' naam. En ik bid u voor de glorie van uw huis. In Jezus' naam. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. God zegen toegewenst.